onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst voort door samen te zingen van Psalm 105, het negende vers. God sprak en deed de vorsten weten, tast mijn gezalfden, mijn profeten, niet aan door enig leed of schand. En wat er verder volgt in Psalm 105, het negende vers. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in de profetieën van Jeremia en daarvan het 28e hoofdstuk. Als schriftlezing noemen we u Jeremia 28 in haar geheel. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 28, waar we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt lezen. Voorts geschiedde het in hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekia, koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat Hanania, de zoon van Azur, de profeet die van Gibeon was, tot mij sprak, in het huis des Heren, voor de ogen der priesters en des ganse volks, zeggende, zo spreekt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zeggende, ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. In nog 2 volle jaren zal ik tot deze plaats wederbrengen al de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft weggenomen en dezelfde naar Babel gebracht. Ook zal ik Jechonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda, en allen die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze plaats wederbrengen, spreekt de Heere, want ik zal het juk van de koning van Babel verbreken. Toen sprak de profeet Jeremia tot de profeet Hanania voor de ogen der priesters en voor de ogen des ganse volks, die in het huis des Heeren stonden. En de profeet Jeremia zeide, amen, de Heere doe alzo. De Heere bevestige uw woorden die gij geprofeteerd hebt, dat hij de vaten van des Heeren huis en allen die gevankelijk zijn weggevoerd, van Babel wederbrengen tot deze plaats. Maar hoor nu dit woord dat ik spreek voor uw oren en voor de oren des ganse volks. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd, van krijg, van kwaad, van pestilentie. De profeet die geprofeteerd zal hebben van vrede, als het woord van die profeet komt, dan zal die profeet bekend worden dat hem de Heere in der waarheid gezonden heeft. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia, en hij verbrak het. En Hanania sprak voor de ogen des ganse volks, zeggende, zo zegt de Heere, alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, in nog 2 volle jaren, van den hals van al de volken. En de profeet Jeremia ging zijn zweegs. Doch des Heeren woord geschiedde tot Jeremia, nadat de profeet Hanania het juk van den hals van de profeet Jeremia verbroken had, zeggende, ga heen en spreek tot Hanania, zeggende, zo zegt de Heeren, houten jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die ijzeren jukken maken? Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, ik heb een ijzeren juk gedaan aan de hals van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen, en zij zullen hem dienen, ja, ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. En de profeet Jeremia zeide tot de profeet Hanania, hoor nu Hanania, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat het volk op leugen vertrouwt. Daarom zo zegt de Heere, zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Alzo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in de 7e maand. Tot zover. Zoeken wij het heilig aangezicht des Heeren in gebed. hier in de hemel, dan komt het aan de middag van deze dag zo naar ons toe. Heb ik dan altijd de waarheid gesproken? Heb ik dan vanmorgen, toen ik mijn ja-woord gaf, de waarheid gezegd? Als ik lees in uw woord dat Anania in datzelfde jaar nog is gestorven, omdat hij wel voor de vorm in uw naam had gesproken, maar innerlijk u niet kende. Ach, Heer, dan weet u wat wij allemaal hebben gesproken. Vroeger, lang geleden, maar ook in het dichtere verleden, vandaag. Heer, u is alles bekend en als we dan lezen hoe u omgaat naar recht met Anania, mag het dan vanmiddag een wonder zijn dat we nog leven, dat we hier in de kerk zitten en dat er nog een woord van u voor ons is, dat we nog niet ten graven zijn gedragen, maar dat we nog mogen zijn in het land van de levenden. Ach, Heere, dan zullen al uw kinderen vanmiddag niet snel zeggen, dat zal ik wel niet zijn. Die zullen zich met de discipelen afvragen, ben ik het, Heere? En als er zijn van ons hier vanmiddag, die net als Anania nog leven, wil dat dan vanmiddag ontdekken door uw Heilige Geest, eer dat het te laat is. Heere, maak ons getrouwe dienstknechten en dienstmaagden van u, om niet langer de leugen te geloven, om niet langer de leugen te proclameren, maar om net als Jeremia in deze tijd getrouw te zijn. Heere, en als er vanmorgen een ja-woord in oprechtheid mocht worden uitgesproken, dan zullen we merken dat we tegenstand krijgen. Dat heeft Jeremia ook ondervonden. En zijn leven is niet gemakkelijk geweest. En hij heeft momenten gehad dat hij het uit heeft geklaagd, hoe moeilijk hij het vond. De boodschap die hij moest brengen, te midden van kerk en samenleving, in de toenmalige politieke situatie. Er mag dan vanmiddag er troost zijn en ook lessen worden geleerd uit dit gedeelte. Hoe we hebben te staan te midden van kerk en samenleving. Heer, want dat is toch nodig, dat we getrouw zijn. Dat we onze opdracht recht verstaan en ook praktiseren. Heer, wilt u dan ook getrouwmakende genade schenken? Om waarlijk in uw spoor te gaan. Ook al worden we dan verguisd, ja, het meest wel door de priesters van die dagen. En dat zal ook nu niet anders zijn. Heer, dat was het deel van Jeremia. Maar hij kon niet anders en wilde niet anders dan uw woorden spreken. En geef ook dat verlangen in ons aller hart. En in bijzonder ook al vanmiddag in het hart van ambtsdragers. Die ook zulke verantwoordelijk werk hebben. De zorg van deze kudde rust toch op hen. Bijzonder, omdat ze ook geen eigen herder en leraar hebben, waarmee ze samen die zorg zouden moeten en willen en kunnen dragen. Heer, gedenk aan deze gemeente, ook in haar herderloosheid. En wil gij nog wegen openen, dat daar ook in zou mogen worden voorzien. Dat deze gemeente begeerig zal zijn om een man te ontvangen die net als Jeremia geen woorden achterhoudt, maar die ze eerlijk behandelt op alle terreinen. Want oneerlijkheid, dat kan, Heere, ter rechter, maar ook ter linkerzijde. Dat maakt de duivel niet uit. En wij vragen u vanmiddag voor al uw dienstknechten. Het zij dat u ze gezonden hebt, of het zij dat ze zelf zijn gaan wandelen en gaan preken. Maak in ieder getrouw en wil hen die zelf uit eigen initiatief, ergens waar het ook is de kansel beklimmen, daar op een goede manier vandaan halen, dat ze werkelijk geroepen zullen worden tot u. En we bidden u voor allen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. En wil ook hen gedenken. En tot datgene waartoe ze u ze roept bekwaam maken. Om uw naams wel smaadheid te dragen. En om getrouw te zijn. En we bidden u voor de opleiding die we in onze kerk toch mogen hebben. We willen hen gedenken die daaraan doseren. En aan alle studenten die onderwijs ontvangen. We bidden u voor alle kerken van ons vaderland. We mochten het belijdenis doen. Eén heilige, algemene christelijke kerk. Zo verscheurd, Heer, dat hebben we er net niet bij beleden, maar dat is wel waar. Zo verdeeld. De een erkent soms de ander niet. O Heer, wat is de liefde verkoud? En dat is niet uw schuld, dat is onze schuld. Geef dat we niet over schuld zullen praten alleen, maar dat we het zullen beleven en ook dat ook daaromtrent zullen handelen. Heer, gedenk zo de kerken van deze plaats. Toen we hier naartoe reden, zagen we ook verschillende mensen lopen, allerlei kanten op. Heer, en toch, dwars door alles heen, beleiden we. In Christus is er één kerk, over de hele wereld rond verspreid. We leggen dat ook alles voor u neer. In alle landen, in alle culturen, hoe verschillend ook qua vorm. Maar er zal straks een schare zijn die niemand kan tellen. U duidt ze toch aan in uw woord met 144.000. En dan zullen ze één lied zingen. Het lied van het lam, om dat lam groot te maken voor eeuwig. Maar dan zullen het ook zijn uit Nederland. Maar zullen er ook zijn die hier vanmiddag onder uw woord zitten. Ja, geef dat ze allen, van de kleinste tot de grootste, daar zullen komen. Heer, de duivel gaat rond om dat te verhinderen, wil hem verjagen. En mag uw glorie worden gezien in alle landen, ook in Nederland. Schenk nog een terugkeer tot uw woord, tot de eenvoudige boodschap van uw woord. Het heilig evangelie, wat in verleden dagen ook rijk mocht klinken. Heer, wil gij dan alle goddeloosheid die er in ons land is, wegnemen. Maar wil de goddeloze bekeren. U kunt ook beide wegdoen, de goddeloosheid en de goddeloze. Ach, Heer, als u zou doen naar wat wij hadden verdiend, wie zou er dan nog zijn vanmiddag? Heer, ontferm u zo over ons vaderland, over de hele wereld, waar zoveel ellende is, waar zoveel nood wordt geleden, onrust in politiek opzicht, in maatschappelijk opzicht. Heer, er zijn landen waar vervolging is. Waar werkelijk net als Jeremia mensen in de kerker worden gegooid. Of in een kuil. En daar omkomen. Heer, gedenk allen die gemarteld worden om des geloofs wil. Geef ze standvastigheid. Geef ze de liefde Christi in het hart. Dat ze zullen staande blijven. U roept op om te volharden tot het einde. Maar u bent toch ook die die volharding wil schenken. Zegen ons zo. En we bidden in bijzonder voor hen die vanmorgen hun ja-woord hebben uitgesproken. Belijdenis catechisatie gevolgd. En gedenk ze in het verdere, dat dit toch geen eindpunt zal hoeven zijn. Maar dat het aan de ene kant ook een beginpunt mag zijn. Heer, waar er ook vanmorgen zijn geweest die geen vrijmoedigheid hadden, om welke reden dan ook, om een ja-woord te geven, willen we ook hen aan u opdragen. Gedenk ze. Die het misschien vanmorgen moeilijk vonden dat ze geen ja hebben kunnen of mogen zeggen. Heer, gedenk ook hen. Bezoek ze met uw heil. Heer, we bidden zo voor heel deze gemeente. Bijzonder de jeugd van de gemeente, waar zoveel op ze afkomt. Waar alles een grote strijd is tussen waarheid en leugen. Wat moeten we nou geloven? Wat moeten we niet geloven? Fundeer ze, Heer, in de schriften. Om daarin te speuren van de eerste tot de laatste bladzijde. Wat waarheid is en wat leugen is. Om met de schrift, de geest van de tijd, te lijf te gaan. Om zo alle wind van leer te onderzoeken. Om zo gefundeerd te strijden. En dat bidden we voor heel de gemeente. En de gedenk het onderwijs wat onze kinderen mogen volgen. Wil ook dat dienstbaar doen zijn. Dat dat een middeltje mag zijn in uw goddelijke handen. Om niet alleen maatschappelijk toegerust te worden. Maar vooral ook geestelijk. En wil ouders bekwaam maken om de opvoeding die u op hun schouders hebt gelegd gestalte te doen geven. Dat ze getrouw mogen zijn en het ja-woord eens bij de doop gegeven. Ja, verwachtende van u die ze verantwoordelijk stelt ook de bekwaamheid om te doen wat ze moeten doen. Heer, geef te voelen het gewicht van onze kinderen als we die mogen hebben. Heer, er zijn er ook die hebben die zegen niet gekregen. Maar geef ook hen, wat ze nodig hebben, ook de verantwoordelijkheid in het midden der gemeente te verstaan. Heer, wil ook in alle kruis en druk, wat het ook is, uw gunst doen blijken. Dan kunnen we staan in het kruis, in de druk, in de moeite. Heer, zo vragen we vanmiddag, in alle dingen, om uw kracht, hier, op alle plaatsen waar uw woord wordt verkondigd, of vanavond. Heer, doe nog wonderen. En wil ook vanmiddag met uw Heilige Geest krachtig werken. U hebt het gezegd, voor twee of drie. In mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden van hen. Betoon dan vanmiddag. Niet omwille van twee of drie. Maar omwille van het door u zelf gesproken woord, want daar ligt de vastheid en de garantie. Dat u bent die u bent. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen van Psalm 109, de versen 1, 2 en 4. 109 vers 1, O God, zo waardig mijn gezwangen. Zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. Vers 2, ze omringen mij met boze woorden, die mij als priemen het hart doorboorden. En ook vers 4, verklaar hem schuldig in het gerichte, verdrijf hem van uw aangezichten. 109 vers 1, 2 en 4. En u wordt medegedeeld dat er zijn drie collecten zijn. De eerste is voor de eredienst en pastoraat, de tweede voor de kerkvoogdij, en de derde voor het Solidariteitsfonds. We maken u nog bekend dat DV volgende week zondag 13 april hopen voor te gaan. 'S Morgens om 9 uur dominee Schreuders uit Aalst en 's avonds om 6 uur dominee Visser van Bovenhardingsveld. Tot zover deze afkondiging en we zingen 102 vers 1, 109 vers 1, vers 2 en vers 4. Gemeente, we willen vanmiddag u de prediking des woords van het woord bepalen bij Jeremia 28. En we willen daarbij het uitgangspunt nemen in de versen 15 tot en met 17. Dat zou u kunnen noemen de kerntekst, Jeremia 28, vers 15 tot en met 17. En daar luidt Gods woord als volgt: En de profeet Jeremia zeide tot de profeet Hanania: Hoor nu, Hanania, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heere, zie ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Alzo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in de zevende maand. We willen als thema boven de prediking zetten de strijd tussen waarheid en leugen. En in de eerste gedachte willen we stilstaan bij de leugen gelooft. De tweede gedachte is de leugen ontmaskert. En dan ten derde de waarheid bevestigt. Bij die eerste gedachte wil ik ook iets zeggen van de politieke situatie van die dagen. Maar de uitgangspunt is dus waarheid en leugen ten eerste. De strijd tussen waarheid en leugen ten eerste. De leugen gelooft. Tweede, de leugen ontmaskert. En ten derde, de waarheid bevestigt. Gemeente, de profeet Jeremia heeft geen gemakkelijk leven gehad. Er zit verschil in: de ene profeet heeft het gemakkelijker gehad dan de andere. In zekere zin geldt voor al Gods knechten, al Gods kinderen, dat ze het niet makkelijk hebben. Waarom niet? Omdat de wereld ze haat. En de wereld, dan moet je niet denken alleen aan Amsterdam of zo. Nee, misschien wel juist niet aan Amsterdam. Maar dan moet je denken aan ook de godsdienstige wereld. En wie vanmorgen, net als Jeremia, zijn ja-woord heeft uitgesproken, zal dat ook gaan merken. Dan krijg je het niet altijd makkelijk. Meer niet makkelijk dan wel. Het is wel zo dat niet altijd er sprake zal zijn van in de gevangenis terechtkomen. In een of andere kuil gesmeten te worden om daar maar te verdrinken. Dat heeft Jeremia ook meegemaakt. Hij had het niet makkelijk, want hij moest oproeien tegen de stroom, tegen de tendensen in de tijd. De boodschap die hij bracht, werd niet met veel enthousiasme ontvangen. Wat was er dan aan de hand? Waarom dan niet? Waarom dan zo weinig enthousiasme of helemaal geen enthousiasme? In de dagen dat Jeremia heeft geprofeteerd, dat waren de dagen, de jaren net voor de ballingschap en ook daarna, maar deze profetie zit ervoor, speelde er het een en het ander. De koning Josia was gesneuveld in de strijd met farao Nego, de koning van Egypte. Egypte was toen nog een wereldmacht, had grote invloed en had diverse landen die schatplichtig waren, die dus belasting betaalden. En dat was natuurlijk aangenaam voor zo'n land. En farao Nego die had besloten op een gegeven moment dat Eliakim, een van de zonen van Josia, dan maar koning moest worden in Jeruzalem. Omdat hij waarschijnlijk heeft gedacht, die zal mij wel gehoorzaam zijn. Het volk had eerst Joahas koning gemaakt. Maar na een maand of drie is hij dus in Jeruzalem geweest en heeft hij dat veranderd. En dan hebben ze dus de koning Joachim. En die man die heeft 11 jaren geregeerd. Het was een zoon van Josia. Hij ging echter niet in het spoor van zijn vader. Onder zijn vader was er sprake geweest van reformatie. Was het Pascha weer gevierd. Een opwekking zouden we zeggen. Maar met het sterven van zijn vader was ook dat allemaal weggeëpt. Het ging helemaal fout in Israël, in Juda. Want daar hebben we het over 2 stammenrijk. Aangevuld met wat mensen uit de andere stammen die in al de dagen waren overgekomen. Het ging helemaal niet goed. De afgoden werden gediend. En de koning ging voorop. Los van God. Steunend op de politieke machten die er waren in die dagen. In plaats van op de Here alleen. En na verloop van tijd zien we dat Babel sterker wordt. Zelfs zo sterk dat de koning Nebukadnezar de strijd aandurft met de farao van Egypte. En tijdens het bewind van Joachim, ik zal u alle jaartallen besparen, is er een slag geweest bij Karchemis. En toen heeft Nebukadnezar voor de eerste keer de farao flink verslagen. Was nog niet helemaal dat de farao niks meer te vertellen had, maar het was toch zijn politieke in en zijn maatschappelijke invloed was flink teruggeduwd. En ook het rijk van Juda komt van de ene naar de andere. Gaat over van de ene naar de andere. Komt onder heerschappij van de koning van Babel te staan. En zo is dat een aantal jaren geweest. De macht van Egypte brokkelde langzaam maar zeker af. En op een gegeven moment is ook Nebukadnezar naar Jeruzalem gegaan omdat ze daar ongehoorzaam waren. Omdat ze niet deden wat hij wilde. En hij heeft daar een groot aantal mensen weggevoerd. Hij heeft de schatten van de tempel laten meenemen naar Babel en in de tempel van Marduk, de god van Babel, gelegd. Onder Joachim dus de eerste wegvoering in ballingschap. Vooral de welgestelde, vooral de elite van het volk werd weggevoerd. Maar het grote, overgrote deel van het volk mocht blijven wonen. En ik sla even wat over. Op een gegeven moment heeft Nebukadnezar ook een nieuwe koning aangesteld. Hij heeft de koning die toen op dat moment regeerde, een zoon van de Joachim, heeft hij meegevoerd. Was dus een kleinzoon van Josia, die heeft hij ook meegenomen. En in dit hoofdstuk wordt over hem gesproken met de naam Jechonia. En hij heeft een oom, dat was dus weer een zoon van Josia, Zedekia, koning gemaakt. Dus naast Josia zijn er eigenlijk drie zonen aan het bewind geweest en één kleinzoon. Dat waren de laatste koningen van Juda. Zedekia de allerlaatste. En deze Zedekia die heeft in het begin gedaan wat de koning van Babel wilde. Ik denk ook dat Nebukadnezar dat voorzien heeft. Dat hij dacht van die man die zal wellicht doen wat ik wil. Die zal zich niet verzetten, want anders had hij hem geen koning gemaakt. We lezen in kronieken dat hij hem bevestigd heeft. Dus waarschijnlijk ook nog een eed gezworen. Een eed van trouw. En zo gaat het de eerste jaren van Zedekia behoorlijk goed. Hij luistert naar de koning van Babel. En het gaat in het land nog behoorlijk goed. In politiek opzicht. Maar dan op een bepaald moment zien we dat een aantal landen zich samen proberen te ontworstelen aan de invloed van Babel. En dat onder leiding van de farao van Egypte. Elam en Egypte als leidende volken proberen een vrijheidsoorlog op touw te zetten tegen Nebukadnezar. Om zo dat juk af te werpen. Nebukadnezar was steeds sterker en sterker geworden en Egypte steeds zwakker. En ze proberen ook Zedekia erbij te betrekken. En dat moet ongeveer in het vierde jaar van zijn regering zijn geweest, dat dat speelde. Allerlei uitwisselingen met die volken om samen tot een gemeenschappelijk standpunt, een gemeenschappelijk leger te komen tegen Nebukadnezar. En ook Jeremia weet daarvan. En Jeremia heeft gewaarschuwd om dat niet te doen. Jeremia heeft gewaarschuwd in woord en daad om te buigen onder het juk van de koning van Babel. We zouden zeggen, was Jeremia dan geen echte Jood of zo? He, Joden zijn toch graag onafhankelijk? Het lijkt wel een NSB'er, die Jeremia. Daar is hij ook wel van beticht. Van verraad, van heulen met de vijand. Nee, gemeente, Jeremia was de enige ware profeet, ten opzichte van alle andere profeten. Het gaat niet om dat er nog maar één zijn, want er waren er nog wel meer, maar die worden dan hier niet met naam genoemd. Maar in het hele boekje zien we, hij was de profeet
die werkelijk het volk lief had. En zij hebben hem voor zijn liefde haat vergolden. Wat 109 zingt, dat heeft hij moeten meemaken. Hij zegt, buig toch onder het juk van de koning van Babel, want hij zag verder dan Babel. Hij zag dat Nebukadnezar een knecht was, een instrument in de handen van God, vanwege de zonde. En wat Jeremia zag, wilde Zedekia en heel veel van het volk wilden dat niet zien. Namelijk dat God de zonde straft. En de vraag vanmiddag, niet op persoonlijke titel, maar namens de Heere, willen wij het zien? Ziet u het? Gelooft u dat God de zonde straft? Dat de dingen soms heel erg duidelijk kunnen liggen. Je weet, dat is vanwege dit of vanwege dat. En Zedekia wilde het niet zien. En hij had de profetieën van Jeremia gehoord dat Babel uiteindelijk hem zou wegvoeren als hij volhardde in het kwaad. En gemeente, hij wil met het kwaad niet breken. En dan is het o zo verleidelijk om mee te doen met die andere koningen, om het juk van Babel af te gooien. Als nou Babel eens verbroken kon worden, dan zouden al die profetieën niet uitkomen. En dan kon hij mooi zijn gang gaan. En dat wil hij. Herkent u zichzelf? Je eigen gang willen gaan? Dus en het spoor wat hij aan het volgen was. En dan ook nog Babel weg. Dat leek hem een aantrekkelijke gedachte. En hij wil dus wel meedoen met dat initiatief. En dan heb je daar nog zo'n vervelend profeetje wat je tegenstaat. Zo heeft hij het beleefd. Zo'n man die met woorden en ook met daden te kennen geeft, stop daarmee, dit is heilloos, dit is ten diepste tegen God strijden. Jeremia heeft zijn mond niet gehouden. Hij moest spreken. En een christen in deze tijd mag ook zijn mond niet houden. Hij heeft te getuigen. Ook als het betekent dat je dan alleen komt te staan of het enorm moeilijk krijgt. En in die zin, ik wist niet dat hij vanmorgen belijdenis doen was, is dit gedeelte toch nog wel enigszins van toepassing. Om toch tegen de stroom in te roeien. En soms is dat een wereldse stroom, maar kan ook een hele godsdienstige stroom zijn. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Jeremia moest het doen. Hij heeft ook wel geklaagd. En toch was hij gehoorzaam. Heren, als u wilt dat ik dat zal zeggen en dat zal doen, dan zal ik zeggen wat u wilt. Hij wilde niet anders dan de waarheid. Hij heeft gezegd dat dit niet moest gebeuren. En hij heeft een juk aangetrokken, zal ik maar even zeggen, voor het gemak. En dan moeten we niet denken aan zo'n houten balk die we op de schouders kunnen leggen met mogelijkheid om twee emmers te bevestigen wat vroeger gebruikt werd. Nee, dan moeten we denken aan een juk wat gebruikt werd voor ploegen. Misschien zegt sommigen van u iets, de dissel. In ieder geval een juk waarmee de ossen voor de ploeg gespannen werden. Een paar houten balken zouden we zeggen. Die ervoor zorgden samen met wat riemen dat de os, de koe, voor de ploeg bleef staan en die ploeg ging trekken over het land. Nou, met zo'n ding, de helft daarvan waarschijnlijk, liep Jeremia door de straat van Jeruzalem. En daarmee preekte hij. Soms is alleen de aanwezigheid van Gods kind op in een bepaalde situatie al een last voor de anderen. Dan zeggen ze, daar heb je hem ook weer. Je hoeft niet eens wat te zeggen. Zonder wat te zeggen kan er al een preek naar buiten gaan. Nou, dat was bij Jeremia zeker zo. En hij heeft daar door de straten van Jeruzalem gelopen en is gegaan naar het tempelplein met dat juk op zijn schouders. Als een zichtbare prediking dat ze moesten buigen onder het juk van Babel. En dan is daar op dat tempelplein, jongens en meisjes, een man die dat helemaal niet fijn vindt. En zijn naam is Hananja. En die man die was zo boos. Die wil niet dat Jeremia gelijk krijgt en dat er naar Jeremia geluisterd zal worden. En hij gaat ook preken. En hij gaat ook, net als Jeremia, zeggen, alzo zegt de Heere. Maar dat doet hij uit eigen initiatief. Dat heeft hij zelf bedacht. Want we lezen in vers 15. De Heere heeft u niet gezonden, Hanania. Hij spreekt dus wel goede, ogenschijnlijk goede woorden. Maar het is niet waar. Hij liegt. En wat zegt hij dan? Hij zegt, jongens, luister niet naar Jeremia. Daar komt het op neer. Maar ik zal jullie wat anders vertellen. Nog over een klein poosje, over binnen ongeveer 2 jaar, zal Babels juk verbroken worden. Met andere woorden, hij promoot die oorlog. Daar ziet hij wel wat in. Laten we maar gaan vechten, want dan winnen we het. Maar God zal ons helpen. Wacht maar, en dan zullen we het zien. Nog 2 jaar, en dan is Babel het juk verbroken. Jeremia heeft het over buigen onder het juk. Nee hoor. Het juk van Babel, die belastingplicht en enzovoort enzovoort, dat zal over 2 jaar afgelopen zijn. Ja, gemeente, en dat is best natuurlijk een aangename preek geweest voor die mensen op dat tempelplein. Kunt u zich wel voorstellen. In de politieke spanningen van die dagen had dat natuurlijk iets aantrekkelijks. Niet langer onder Babel. Wie wil dat nou niet? Weer vrij. Dus deze profeet kan op behoorlijk bijval rekenen. Dat willen we wel, of niet soms? Buigen onder God. Nou dan toch liever Hanania. En die man heeft ook nog een mooie naam. De Heer is genadig. En hij zegt toch ook dat de Heer hem gezonden heeft. Want alzo zegt de Heer. Daarmee laat hij toch zien dat hij niet zelf spreekt. Dat God spreekt. Nee. En hij is ook heel zeker van zijn zaak. Want hij zegt niet alleen de Heer zal verbreken. Maar leest u maar eens in vers 2. Daar staat er ook. Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. Hij spreekt zo krachtig, hè? Het is al gebeurd. Het is slechts een kwestie van tijd. Ik heb verbroken. God heeft het al gedaan, alleen we moeten het nog even gaan zien in de tijd. Hele krachtige taal, het lijkt wel geloofstaal. Als je verder niks zou weten, dan zou je echt zeggen, dit is taal des geloofs. Je kunt er namelijk nog niks van zien en het wordt al gezegd als een voltooid feit. Dat is echt geloofstaal. En zo spreekt Hanania. En om zijn woorden kracht erbij te zetten, loopt hij in de richting van Jeremia en grijpt dat juk van de schouders en kapot dat ding. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ook nog wat beeldend preken. Hij laat ook met daden zien dat hij zeker is van zichzelf. Hij knalt dat ding zo in stukken. Zo zal het juk van Babel verbroken worden. Geweldig, die preek van Hanania. Het lijkt geloofsvertrouwen, maar het is volksmisleiding en ook zelfbedrog. Gemeente, en laten we ons in gedachten eens even op dat tempelplein tussen die mensen gaan bewegen. Laten we dus even tussen gaan staan. En dan zien we zo die twee profeten, allebei hebben ze hun verhaal gedaan. Wie zou u nou geloven? Probeer nou eens in uw eigen leven. Ik kan niet ieders concrete situatie kennen en ook niet behandelen van mij. Maar probeer nou eens in uw eigen leven een inschatting te maken, eerlijk voor God. Welke van die twee zou u nou bijvallen? Die zwartkijker of die andere? Hanania of Jeremia? Nou, ik vind Hanania veel sympathieker. Die heeft tenminste nog wat op met het volk. En die Jeremia. En toch, gemeente, we moeten vanmiddag tegen vlees en bloed preken, ook tegen eigen vlees en bloed. En moeten zeggen dat dat dus inderdaad het geloven van de leugen is waartoe u in staat bent. En niet alleen in staat bent. Dat hebben we al gedaan. Want in paradijs heeft hetzelfde gebeuren plaatsgevonden en toen hebben we ook gekozen zoals het volk hier kiest voor Anania. Want dat is uiteindelijk gebeurd. Ze hebben gekozen voor Anania. Ze hebben Jeremia niet geloofd. Was er nou mis met de boodschap van Anania? Laten we daar nog even op inzoomen. Wat is er nou mis? Is het nou mis dat hij zegt dat de verlossing zal komen? Dat is op zichzelf niet mis, want Jeremia heeft het ook gezegd. Alleen wat hij nou doet, dat is dit. Hij zegt over 2 jaar, en Jeremia had het gehad over 70 jaar. En wat is nou het verschil? Hanania ontkent Gods straffende hand. Daar wil hij niet van weten. Hanania slaat het oordeel over. En dat hebben wij allemaal, die neiging hebben we allemaal. Als ik nou vanmiddag de keus zou mogen voorleggen aan u. Zou je naar de hemel willen? Nou, dan zegt iedereen ja, dat wil ik wel. En dan de vraag daarbij, en maakt het dan ook uit hoe God daaronder is? Nou, dan zeggen de meeste mensen, nou ja, hij is toch genadig, wat maakt dat dan uit? Dan kan hij me toch wel in de hemel laten. Zou u het erg vinden als u naar de hemel zou mogen en er geen voldoening zou plaatsvinden voor uw zonden? Dan mag u naar de hemel en die zonden worden dan niet gestraft. Het oordeel wordt niet voltrokken. Zou u dan ook naar de hemel willen? Of zegt u nee, toch niet? Heren, dat wil ik dan toch niet. Als u dan tekort komt, wil ik, kan ik en mag ik niet naar de hemel. Hanania slaat het oordeel over. Hanania preekt verlossing, terwijl je de zonde aan de hand kunt houden. En dat wil er wel in. Ik zou het in theologische termen zo kunnen aanduiden. Wel rechtvaardiging, maar geen heiliging. En dat willen de mensen wel. Ik heb ook wel eens, toen ik jonger was, gedacht, als ik nou bekeerd moet worden, nou, dan het liefst op mijn sterfbed. Nou, dan ben ik precies zo als hier. Want dan wil ik niet voor God leven. Dan wil ik wel van de sores af, van de straf af. Van de zorgen, van de nood. En dan wil ik niet voor God leven. Kijk, en dat was hier nou aan de hand. Ze leefden met de afgoden en de proclamatie van Anania zegt, ga rustig door, het komt goed. En Jeremia zegt, en dat is nou de ware liefde. Als u zo doorgaat, komt het niet goed. Geen verlossing met het aan de hand houden van de zonde. Dat leert Gods woord niet. Geen rechtvaardiging zonder heiliging. En er zijn allerlei variaties mogelijk, maar deze past het best bij de tekst van vanmiddag. Dus een boodschap van het vlees. Dan kun je dus de zonde blijven doen. En dan komt het ook nog goed. En dat is niet de boodschap van Gods woord. Dat is wel het komt goed. Maar niet zonder de voltrekking van het oordeel. En ook niet zonder de strijd tegen alle zonden. En Anania leerde dat anders. En dat is vandaag niet anders, want de Heer Jezus heeft gezegd. En dan lees ik een stukje voor uit Matteüs 24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dus we moeten er in onze tijd in 2008 op bedacht zijn dat er in de naam van Christus gesproken zal worden, terwijl het niet klopt. En als je deze stof voorbereidt, dat heb ik in de achterliggende week gedaan, dan, ik laat me verder zelf bij de beschouwing, dus voor mezelf ligt dat, maar dan gaat het door je heen. Heere, ben ik dan Hanania? En van die worsteling, dat laat ik u verder buiten, maar die is geweest in de achterliggende week. Want je kunt dus in de naam van Christus spreken en liegen. Dat zegt hier Jezus zelf. Dus daar hebben we rekening mee te houden in 2008. Als er ergens de naam van Christus gebruikt wordt, hoeven we niet direct te zeggen dat zal wel goed zitten. Want de Heer Jezus waarschuwt ervoor dat dat valse Christussen kunnen zijn. Je hoeft ook niet overmatig achterdochtig te zijn. Je hoeft ook niet per definitie te zeggen, het zal wel niet kloppen. Maar we hebben er wel rekening mee te houden dat er in mijn naam, zegt de Heer Jezus, gesproken wordt. En het is een leugen. Hanania sprak ook in de naam van de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen. Hij sprak in de naam van de Heer. En dan zegt de Heer Jezus niet, er zullen een paar valse Christussen zijn, maar vele. En ze zullen ook nog grote wondertekenen doen. Dus er zullen ook spectaculaire dingen gebeuren. En ik zeg in het bijzonder dat de jongelui, laat je daardoor niet pakken. Door spectaculaire dingen. Want dat garandeert nou totaal en totaal niets van de waarheid. Helemaal niets. De Heer Jezus heeft het voorzegd. En dan zie je toch weer dat Oude en Nieuwe Testament één zijn wat boodschap betreft. Dan is Jeremia 28 te leggen naast Matthäus 24. In mijn naam, zegt de Heer Jezus, gelooft ze niet. Gemeente, wat hebben we dan? Onszelf ook te onderzoeken. Welke boodschap stuur ik de wereld in? Hoe treed ik mijn naaste tegemoet? Is dat de complete boodschap van de Bijbel? Of ben ik selectief? Ik zou dit kunnen zeggen, Hanania selecteert. Die laat wel het een horen en het ander laat hij weg. En vult u dan maar in wat allerlei opties zijn vanmiddag. De tijd ontbreekt mij om vanmiddag dat allemaal uit te werken. En dat ik er één noem en dan loop ik het gevaar dat ik het ander vergeet. Maar het is dus mogelijk om uiterst selectief te zijn. Als dominee. Als kerkenraad. En we hebben te staan naar de complete Bijbelse boodschap. Tota scriptura. En dan alleen is er verwachting en heil. En natuurlijk zal de ene preek een ander accent hebben dan de ander. Maar als de dingen weg worden gelaten, dan is dat een leugen. Als je krijgt een Jezus die jouw problemen oplost, zonder dat er een Jezus is voor de schuld. En dan zou ik een voorbeelden genoeg kunnen noemen. De leugen werd geloofd op het tempelplein. Dit ging erin als zoete koek. Jeremia, met de kapotte juk, en eerst wel met dat goede juk nog op de schouders. Wat heeft hem dat pijn gedaan? En toch moet hij van Gods wegen de leugen ook ontmaskeren. Dat is onze tweede gedachte, dat is wat korter dan de eerste. De leugen moet worden ontmaskerd. Jeremia die zegt in vers 6, amen. En als je dat zo voor de eerste keer leest, dan denk je van, wat zou die dan toch mee bedoeld hebben? Hanania die heeft dus gereageerd op zijn preek. En dan zegt Jeremia, amen. Het is toch ook wat? Is hij het er nou mee eens of is hij het nou niet mee eens? De Heere doe al zo, de Heere bevestig uw woorden die gij geprofeteerd hebt, dat hij de vaten van des Heeren huis en allen die gevankelijk zijn weggevoerd van Babel wederbrengen tot deze plaats. Nou, dan komt in vers 7 het woordje maar, dat laat toch zien dat er een maartje achter zit. Hoe zou die het nou bedoeld hebben? Volgens sommigen spottend. En ik noem de opties, dan kunt u zelf toch dat op u laten inwerken. Het gaat er ook niet om dat we één van de opties kiezen. Ik noem ze gewoon. Het zou spottend kunnen zijn. Ik kan daar wel achter staan, want dat gebeurt elders in de Bijbel ook. Denk aan Micha ben Jemla bij Agab. Als Agab vraagt, zal ik optrekken naar Ramoth en Gilead? Dan zegt hij, ga je gang. En toch blijkt uiteindelijk uit alles, Agab voelt dat ook aan, dat het tegenovergestelde naar voren komt. Elia op de Karmel spot ook met de profeten van Baal. Het zou heel goed kunnen dat Jeremia hier gespot heeft met de boodschap van Hanania. Amen. Maar, amen kan ook een beamen zijn van een vloek. In het Oude Testament, Als de wet wordt afgekondigd, dan was er een situatie dat er 6 stammen op de berg Gerizim stonden en 6 stammen op de berg Ebal. En de wet werd afgekondigd en bij de zegening zei de ene groep amen en bij de vloek zeiden de stammen op de berg Gerizim amen. Dus amen kan ook het beamen zijn van een vloek. Misschien is dat de reden geweest dat hij toch ook direct amen zei. Een andere mogelijkheid is, kwam ik ook tegen, dat Jeremia hier laat zien dat hij na zijn vlees ook wel graag zou willen dat Hanania gelijk had. Ach Hanania, als ik mijn vlees laat spreken, dan zeg ik, wou dat waar was wat je zei. Maar naar de geest, naar de liefde Gods die in mijn hart is, en dat is ook de ware liefde tot de naaste, moet ik je zeggen dat dit niet waar is. Ik als mens zou dat ook wel willen. Ik ben nationalistisch genoeg om niet graag te zien dat de koning van Babel de heerschappij heeft in Juda, Jeruzalem. Amen. Maar hij laat duidelijk horen dat Jeremia, dat Hanania het volk op een leugen laat vertrouwen. Hanania, je hebt gemaakt dat het volk op leugen vertrouwt. En dan noemt hij zo de profeten in verleden dagen die van hel hebben geprofeteerd. Dat doet Hanania ook, die profeteert van hel. Hij zegt, nou waar kun je nou aan weten dat iemand een ware profeet is? Nou dan gebeurt er wat hij gezegd heeft. Dus hij raakt helemaal niet in paniek. Hanania zegt, Jeremia zegt, laten we maar gewoon 2 jaar wachten en we zullen weten of Hanania gelijk heeft. Ja, want wie in het ware geloof staat, die raakt niet in paniek, die haast niet. Die zegt, we zullen zien. Wacht maar af. 2 jaar en we weten het. Maar daar klinkt toch duidelijk in door dat het niet waar is wat Hanania gezegd heeft. Dus hij beroept zich op de oude profeten die van heil hebben gesproken. En hij zegt, als Hanania er ook zo in is, dan zul je het wel zien. Maar met dit aan de orde stellen blijkt duidelijk dat hij daar niets van gelooft. En de leugen wordt nog verder ontmaskerd, want als er op een gegeven moment dat de juk verbroken is, dan gaat hij naar huis. Hij mag zwijgzaam weggaan, zonder verder te twisten. Hij gooit geen palen voor de zwijnen, zou je kunnen zeggen. Hij laat het aan God over om te bewijzen wie nou de waarheid gesproken heeft, in deze strijd tussen waarheid en leugen. Maar zegt dan de Heere, terug Jeremia. Nog 1 keer terug naar het tempelplein. Nog 1 keer een hoorbare en zichtbare preek. Voor Hanania en voor het volk. En dan moet je een ijzeren juk maken. Het ding is nog zwaarder. En die kun je niet zomaar eventjes kapotbreken met je blote handen. En daar gaat Jeremia. In de ontmaskering van de leugen moet hij terug naar het tempelplein. En dan sjouwt hij met nog een zwaarder juk op zijn schouders. Een juk van ijzer. En daar zien we hem weer verschijnen op het tempelplein. En dan gaat hij weer in gesprek met Hanania. En dan zeg je, deze die kun je niet verbreken Hanania, probeer het maar. Maar dit red je niet. En zo zeker dat dit ijzeren juk wat op mijn schouders ligt niet verbroken kan worden, zo zeker zal ook het juk van Babel niet verbroken worden. Dat zal niet gebeuren in de weg die jij hebt gesproken. Dan moet u dus op de achtergrond laten meeklinken. Vanwege het handhaven van de zonde. De afgoderij. Jeremia is geen wrede profeet of zo. Die hier in koelbloedig een of andere boodschap staat te vertellen. En zegt lekker net goed. Nee. Jeremia is bewogen met het volk. Hij sjouwt nog een keer naar het tempelplein. Gehoorzaam aan zijn meester. Met liefde voor het volk. Ja, zelfs liefde voor Hanania. O Hanania, luister toch. Gij hebt gemaakt dat het volk op leugen vertrouwt. De Heere heeft u niet gezonden. En zo mag hij daar gloedvol, eerlijk, ernstig op dat tempelplein de prediking brengen. Dat is de laatste waarschuwing voor Hanania. Gemeente, wat is God goed, hè? Dat Hij zoveel moeite doet om mensen tot het inzicht te brengen dat ze op een leugen vertrouwen. Wat is die vanmiddag goed voor u? Als u nog buiten en zonder God bent, dat u nog een keer gewaarschuwd wordt. Waar hebt u dat aan te danken? De Heere waarschuwt al zo vaak. Hoe vaak bent u al gewaarschuwd? Dit volk is ook vele malen gewaarschuwd. En dan nog een keer weer. Ik had er al lang mee gestopt. Maar de Heere niet. En hij stuurt zijn knecht nog een keer naar het tempelplein. Met dat juk op zijn schouders. Wat was nou de bedoeling van de Heere? Dat dat volk zou zeggen, Jeremia, je hebt gelijk. Dat Anania zou zeggen, Jeremia, je hebt gelijk. Ik kan dit ding niet kapot maken. En ik moet ook toegeven, ik heb de waarheid niet gesproken, ik heb gelogen. Of zou dat Gods bedoeling niet zijn geweest? Zou Gods bedoeling met het afkondigen van het oordeel niet zijn dat een mens zich zal bekeren? Ik weet zeker van ja. En daarom maakt het eigenlijk soms ook niet uit of het nou een oordeelsprediking is of een genadeprediking, want het is in de grond van de zaak hetzelfde. Het klinkt alleen iets anders. Soms lokt God en soms waarschuwt hij en dan dreigt hij, maar het doel is hetzelfde, namelijk de bekering van zondaar. En zo is het vanmiddag ook in Hardingsveld. Daarom moet ik u hier schilderen, een profeet met een juk op de schouders, wat laat zien dat God zeker de zonde zal straffen, dat God zeker zal volvoeren zijn oordeel, ook over uw leven, als u volhardt in de zonde, in de leugen, in de dwaasheid. Laatste waarschuwing voor Anania. Het oordeel wordt nog een keer afgekondigd, alvorens het wordt uitgevoerd. Anania, de Heere heeft u weggeworpen van de aarde, van de aardbodem. Zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Zo ernstig neemt de Heere het, dat hij gesproken heeft in zijn naam en hij loog. Zo ernstig neemt de Heere onze ja-woorden die we niet oprecht uitspreken. Valt niet mee. Om dit te beamen, en het is toch de waarheid. Ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult gij sterven, Hanania. En zo moet Jeremia daar spreken. Vanuit de liefde. De leugen wordt ontmaskerd. Ja, net had hij gezegd, over 2 jaar zullen we de waarheid weten. En nu moet hij terug. De God hem dat nadrukkelijk heeft bekendgemaakt, dat het nog eerder bekend zal worden wie van de twee de waarheid heeft gesproken en wie heeft gelogen. Want er kan er maar één gelijk hebben. Of Jeremia, of Hanania. En dan zien we in onze derde laatste gedachte hoe God ook de waarheid dan bevestigt. Want de ware profeet hoeft niet voor zichzelf op te komen. Want het gaat ook niet om hemzelf. Het gaat om Gods zaak. En zal God niet voor zijn zaak opkomen? Zeker weten van wel. Het kan soms lang duren, soms korter, maar zeker is dat God dat doet. Dus daarom hoeft de ware profeet niet voor zichzelf op te komen. Die kan zich rustig laten belasteren. Die kan zich rustig laten uitjouwen. Die mag dan liefdevol zeggen, mensen, weet wat je doet. Stop dat toch mee. Want er komt een moment, dan zul je het gaan inzien. Dan gaat God bevestigen wat waarheid is en wat leugen is. Gemeente Anania luistert niet. Hij volhardt in de dwaling. Hij gaat door op het pad wat hij is ingeslagen. Geen bekering, geen berouw. In zijn leven. Wat gaat u doen? met deze geschiedenis, dit Gods woord. Gemeente Ananja wilde indruk maken met het kapotbreken van het juk en met zijn profetie. Nou, indruk heeft hij gemaakt. Jeremia zegt, wil je indruk maken? Nou, dat zal gebeuren, man. Nou, dit jaar zul je sterven. Wat een boodschap. Die God verlaat, die God tegenstaat, zal sterven. Eeuwig omkomen. Ananja, Ananja. Uit Hardingsveld. En gemeente, dan lezen we dat laatste vers en dat is een aangrijpend vers. Alzo stierf de profeet Ananja in datzelfde jaar, in de zevende maand. 2 maanden later is deze profeet een lijk. Leeft hij niet meer? Gaat God rechtvaardig oordelen? En is Ananja erachter gekomen dat hij gelogen had. Zelfbedrog, volksmisleiding. Die man die sterft. Wat een gebeurtenis. 2 maanden later. Ze hoefden geen 2 jaar meer te wachten. 2 maanden later werd het al zichtbaar. Wat de Heer in Deuteronomium 18 vers 20 heeft gezegd. Daar staat maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende woord in mijn naam, hetwelk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden. Dezelfde profeet zal sterven. Deuteronomium 18 vers 20. Waar het gaat over de profeet, maar ook over gewone profeten, wel of niet van God gezonden. Lees dit vanavond maar thuis na. Er staat erbij, die zal sterven. Zijn woord komt niet en hij zal sterven. En dat is nou gebeurd daar in Juda. In die tijd, zo kort voor de ballingschap. Wat een roepstem voor Zedekia. Wat een roepstem voor het volk van Jeruzalem. Wat een roepstem voor Hardingsveld, Giessendam. Deze dode profeet. Als een bewijs van Gods waarheid. Als een bewijs voor het volk. Als je volhardt in deze weg, zul je omkomen. Gemeente, wat deed het volk? Ze gingen door. Wie van ons zal er vanmiddag nog doorgaan? Wie gaat er nog door? Wie gaat er nou door op de weg van Zedekia? U zult eeuwig omkomen. En gemeente, en ik ben vanmiddag met u niet bewogen, maar God is bewogen. Ik kan geen bewogenheid maken. Maar God is bewogen. En daarom zegt hij, jongen, lees nou vers 17 nog eens een keer. Van Jeremia 28. Ik wil je niet bang maken, maar ik behandel je eerlijk. Het gaat om je zaligheid. Wie de zonde aan de hand wil houden en denkt dat hij wel in de hemel zal komen, die vergist zich enorm. Alzo stierf de profeet Ananja. Gemeente, wat een boodschap vanmiddag. Een boodschap Gods, negeer die roepstem niet. Doe niet als Jeruzalem, want een erger oordeel zal uw deel zijn. IJzeren juk, de hel zal uw deel zijn. En maar zegt iemand, is er dan geen genade? U zei toch net dat Ananja zich niet helemaal vergist had. Er was toch nogal verlossing mogelijk? Ja gemeente, er is verlossing mogelijk. Anders zou dit ook niet in de Bijbel staan. En ik wil de zaak niet verwringen, maar toch wil ik wijzen op nog een profeet. Het is nog een profeet. En dat doe ik omdat dat in Deuteronomium 18 ook gebeurt. Dan gaat het over een ware profeet, Jeremia's voorbeeld. Dan gaat het over een valse profeet, Hananja's voorbeeld. Maar dan gaat het ook over de profeet. U kunt gered worden vanwege de profeet. En wat geldt dan van deze profeet? Hij ging de weg van Hananja. Hij sprak niet als Hananja, maar hij ging wel de weg van Hananja. Hij werd van de aarde weggeworpen. Er was geen plek meer voor hem op aarde te vinden. Spijker hem maar aan het kruis. Hij werd gedood, hij stierf. Dus hij sprak niet de woorden van Hananja, maar hij onderging wel het lot van Hananja. En hij is meer dan Jeremia. Want Jeremia was dan wel bewogen met het volk, omdat God hem bewogen had gemaakt. En hij sprak van het oordeel, maar Jeremia kon dat oordeel nou niet afwenden. Die kon nou niet zelf dat oordeel gaan dragen. En gemeente, deze ware profeet, die vanmiddag u voorstelt waarheid en leugen, die zegt het. Dat oordeel wat u waard bent, dat is op mij gekomen. En dan wijst hij naar zichzelf. Om u te laten weten dat u het oordeel hebt verdiend. Die wonderlijke woorden in het avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hananja uit Haddingsveld kan om zijnentwil zalig worden. Hoort dan des Heeren woord en leef. Amen. Wij gaan zingen van 95, vers 5 en 7. Verhard u niet, neemt zijn genaam. Ootmoedig aan, laat Meriba. Laat Massa u ten afschrik wezen en ook verzeuven. Dies heb ik door hun tergend kwaad, op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. 95, 5 en 7. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, we danken u dat u ons vanmiddag eerlijk behandelde. U spaart vlees niet, ook niet van uw knechten. Want wie wil er nu zo behandeld worden als Jeremia? Liever zo populair als Anania. En toch, Heere, beter met Jeremia in de moeite dan met Anania in de gunst van het volk. En geeft dat ook de ware belijdenis van de belijdeniscategezanten mag zijn van vanmorgen. Om zo de waarheid te beminnen, de leugen te haten. Van nature, Heere, beminnen we de leugen en haten we de waarheid. Want we hebben uw Zoon gehaat, die de waarheid getuigenis heeft gegeven. Weg met deze. Ach, en dan bent u weggeworpen van de aarde. Opdat er, voor liefhebbers van de leugen, toch redding is. Met een voltrokken oordeel. Golgotha voltrokken, niet ten koste van uw recht. Ach, Heere, geef ons zo die prediking te beminnen, die wel onszelf pijn doet, maar toch ook bevrijdt en u verheerlijkt en een mens ook in de ruimte stelt. Danken u voor uw stem vanmiddag, dat u kracht gaf om te spreken, wil het tekort wat er was genade vergeven. Gedenk de gemeente als ze huiswaarts keert, dat in ieder van ons niet zal wijzen naar een ander. Die zal wel Anania zijn, maar dat we zullen beginnen bij onszelf. Om voor uw heilig aangezicht ons te onderzoeken. Maar Heer, wil dan ook geven dat de duivel niet de overhand zal hebben. Dat hij niet bij diegenen die Anania niet zijn, daar voet aan de grond zal krijgen. Heb zo dank voor het uwe. Verzoen onze zonden. Het alles leggen we in uw handen terug. We vragen het alles om Christus wil. Uit genade. Amen. Psalm 146 vers 2. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En wat er verder volgt in 146 vers 2. Ga dan heen, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.